Gemeente, goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal, waarin voorgaat dominee J.W.J. Guys uit Waddinxveen. De schriftlezing voor deze dienst is een gedeelte uit 1 Petrus 1. De kerkdienst op zondag 25 juni. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee J.W. Verboom uit Groot-Ammers voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.J. Mulder uit Hedel voor te gaan. De collecten, er zijn vanavond 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk in die belangstelling aan. Volgende week zondag is de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Als voorzang gaan we zingen op Psalm 46 vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door troefheid kwijnen. De kerkenraad wenst u, jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen, deze dienst vervolgen met de verzen van Psalm 84, vers 1 en vers 3. Psalm 84, daarvan het eerste en het derde vers. Nadat we ons geloof hebben beleden deze avond, willen we zingen uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers. Psalm 75, vers 1. Allereerst willen we ook nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof bij de woorden van de 12 artikelen. In verbondenheid met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen die er van u en van jullie spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Wij samen in het aangezicht van de Heere zoeken het gebed om hem te vragen om de opening van zijn woord, de verlichting met de Heilige Geest, om zijn zegen over deze dienst. U alleen, u loven wij. We danken u, Heere, dat wij dat mogen zingen. Dat we zo gericht worden op u, op wie u bent en op wat u werkt. En geef ook aan ons allen hier in de kerk, dat ook ons hart, onze gedachten, op die toonhoogte mag zijn van die psalm, om met de lof van uw naam in te stemmen. Heere, dat u dat waard bent, op deze dag, deze zondag, opstandingsdag van de Heer Jezus Christus, mogen spreken over alles wat u doet, al uw wonderen. In de Bijbel worden ze ons beschreven, maar u bent niet veranderd. Mocht u ook danken, nu loven voor de wonderen die u werkt, ook in deze tijd. In ons eigen leven, ook in het midden van de gemeente. In het bijzonder, de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. Het mocht vanmorgen worden gevierd, bediend in het midden van de gemeente. En als we daarna zien en terugdenken en daar bij stilstaan. Het is ook een wonder van uw genade dat u die maaltijd aanricht om bij brood en beker de dood des Heren te verkondigen. Heren, daarin ligt het leven als we ons verbonden weten door het geloof aan de Heer Jezus Christus. Zijn verbroken lichaam en zijn bloed dat vergoten is tot de verzoening van onze zonden. Heer, dan weet u ook hoe wij vanavond hier samengekomen zijn of hoe we thuis met de dienst verbonden zijn. Dankzegging in ons hart en de blijdschap voor wat u schenkt. Heere, geef de werking van uw Heilige Geest. Dat we het zo bij u mogen brengen en opnieuw van u mogen verwachten als we uw woord openen. Heer, weet ook als er misschien bestrijding kan zijn of aanvechting. U weet het, als we de gang mochten maken naar uw tafel of als er misschien wel een verhindering was. Als we niet in de gelegenheid waren of misschien nog te jong waren. Heren, mogen ook horen vanuit uw woord. Dat erop aankomt voor ons allemaal dat we ons vertrouwen mogen stellen op u. Dat de liefde er mag zijn, de wederliefde tot u. Dat u dat werken voor het eerst en steeds opnieuw. Dat we zo een uur mogen hebben van dankzegging, van nabetrachting. En ook van onderwijs uit de schrift. Zegen ons als we uw woord mogen openen. Bij het lezen, maar ook bij het spreken en luisteren. Neem alles weg wat kan verhinderen. Geef ons een goede en ongestoorde dienst. Tot de eer van uw naam. Leg de boze aan banden. Heer, en schenk ons vanuit uw woord wat wij ook persoonlijk nodig hebben. Zo de eer, verheerlijking van uw naam centraal mag staan. Hoor ons niet om iets van onszelf, maar bid het alleen in de naam van de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, we willen samen de Bijbel openen in het Nieuwe Testament, in de brief. De eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, en we lezen vers 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. En daar schrijft de apostel het volgende. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, omdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat, door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief, hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover lezen wij samen uit Gods woord. We gaan zingen ter voorbereiding op de prediking ook uit een psalm. Een psalm die wel zingt ook van de strijd, de beproeving die er kan zijn, maar ook van de kracht die de Heere schenkt. We zingen psalm 30 en daarvan vers 3, 4 en 8. Psalm 30, vers 3, 4 en 8.
Thank you.
Het is ongetwijfeld, gemeente, jongeren, een spannende week geweest. Voor verschillende van jullie en in de gezinnen. Als er jongeren waren, waarschijnlijk ook wel hier uit de kerk die examen deden. Want je hebt dan toch jaren gewerkt op school en toegewerkt naar het moment van examen doen. De vraag: zul je dat halen of niet? Zul je slagen? Of is het toch nog anders? En heel fijn als er een goed bericht kwam. Om dankbaar voor te zijn. Ook veel sterkte als er misschien iemand is ook. Of iemand die je kent. Waar een ander bericht kwam. Dat grijpt best diep in. Slagen of zakken. Want je zou kunnen zeggen, al die jaren heb je toegewerkt naar het einddoel. Het halen van een diploma. In het begin van de preek noem ik dat bewust zo even. Dat we dan het beeld voor ogen hebben van een einddoel. Waar je aan werkt, waar je naartoe leeft. In het gedeelte wat we hebben gelezen gebruikt ook de apostel Petrus dat woord einddoel. Petrus zegt: gelovigen die verkrijgen uiteindelijk het einddoel van het geloof. En dat is de zaligheid. Nou vallen gelijk aan het begin van de preek wel twee dingen op. Als je dat naast elkaar zet, een einddoel, bijvoorbeeld zo'n examen. Het einddoel waar de apostel Petrus het over heeft. Want dat einddoel waar Petrus het over heeft is definitief. Je kunt je examen wel een einddoel noemen, maar je weet ook eigenlijk tegelijkertijd, na de vakantieperiode breekt er weer een nieuw jaar aan, een nieuw seizoen. Je bent al bezig met een nieuwe opleiding, natuurlijk. Dat diploma, dat examen is een einddoel, maar het gaat ook weer verder. Terwijl de zaligheid die de gelovigen zullen verkrijgen geen tussenstation is, maar iets wat je definitief krijgt van de Heere. En het tweede wat opvalt is ook een verschil, want ook al is zo'n examen als einddoel nog zo belangrijk, vaak gaat het toch pas leven zo in dat laatste jaar, als je in de brugklas begint. Ben je vaak nog niet bezig met je examen. Maar als je tot geloof komt. En als je je richt. Als de Heer je trekt op het werk van de Heer Jezus Christus. Dan direct eigenlijk al. Wordt ook dat einddoel, de zaligheid, belangrijk. De gemeente, de apostel Petrus die schrijft daarover. Aan de gelovigen in de gemeente. De gelovigen die eigenlijk onderweg zijn. Die hun geloof en verwachting stellen op de Heere. Die de zaligheid nog niet verkregen hebben. Maar daarop hopen. En dan wil de apostel Petrus in het gedeelte de gelovigen op het hart drukken. Wat er dan bij hoort. Op die reis. Waar het einddoel uiteindelijk ook in zicht komt. Nu is het vanavond een dienst van dankzegging en nabetrachting. Het is ook juist niet bij uitstek het heilig avondmaal dat de Heere wil versterken, kracht wil geven. Op de reis van mensen die door het geloof hun vertrouwen stellen op de Heere Jezus Christus. We mogen ook in deze dienst vanavond daar nogmaals bij stilstaan en horen wat Petrus daarover schrijft. Wat er bij het geloof komt kijken, zouden we kunnen zeggen. We lezen onze kerntekst voor de preek in de versen 8 en 9 van 1 Petrus 1. Ik zal die versen nog eens lezen. En daar schrijft Petrus: hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. We schrijven boven de preek waar het geloof mee samengaat. Waar het geloof mee samengaat. Allereerst de liefde tot Christus. Petrus schrijft het, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. De tweede met een onuitsprekelijke vreugde, waarmee u zich verheugt. En ten derde dan ook de zaligheid van je ziel. De zaligheid van je ziel, waar het geloof mee samengaat, liefde tot Christus, onuitsprekelijke vreugde, de zaligheid van je ziel. Ja, Petrus schrijft het, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Petrus zelf had met eigen ogen de Heer Jezus gezien. Op aarde, tijdens zijn rondwandeling. Petrus was de Heer Jezus gevolgd, had de woorden uit zijn mond gehoord en de wonderen die hij deed gezien. Petrus heeft zijn meester ook gezien na zijn opstanding. Toen hij verheerlijkt was. Maar dat alles geldt niet van de gemeente aan wie Petrus schrijft. Wie zijn dat? Het zijn de verstrooiden. Het zijn de gemeenten in de verstrooiing in Klein-Azië op allerlei verschillende plaatsen in het huidige Turkije. Christenen, ook voornamelijk uit de heidenen. Die het ook nog eens niet gemakkelijk hebben, juist omdat zij geloven. Van Petrus geldt dat hij van de Heer Jezus Christus houdt. Hij heeft de Heer Jezus lief. Dat kwam ook in het bijzonder naar voren. Ook nog na zijn verloochening. Dat de Heer Jezus hem weer opzocht. En het aan hem vroeg, heb je mij lief? Een tere band tussen Petrus en tussen de Heer Jezus Christus. Maar gemeente, wat nou het bijzondere is van dit gedeelte, dat ook die gemeente in de verstrooiing, dat hij nu ook van hen schrijft. U hebt de Heer Jezus dan wel nooit gezien met eigen ogen, hoewel u hem niet gezien hebt, maar u hebt hem toch lief. Ook die christenen daar in die gemeente, die houden van de Heer Jezus Christus. Dat is best bijzonder, als je iemand houdt die je niet gezien hebt, die je nooit gezien hebt. Dat is denk ik voor mensen, ja, in het gewone menselijke leven, niet goed voor te stellen. Liefde tussen man en vrouw, liefde tussen ouders en kinderen, liefde tussen familieleden. Mensen die elkaar heel goed kennen. Die band van liefde is het toch omdat je elkaar kent, omdat je elkaar spreekt en op die band ook onderhouden wordt. Als je iemand nooit gekend hebt, nooit ontmoet hebt, dan kun je best wel veel van iemand weten of gehoord hebben, maar iemand lief hebben, dat is toch anders. Denk bijvoorbeeld aan een opa of oma die overleden is. Dan kun je misschien van anderen die opa of oma gekend hebben, verhalen horen, hoe hij of zij was. En je kunt best een beeld krijgen van die persoon. Als je zelf opa of oma nooit gekend hebt, nooit ontmoet hebt, dan is dat toch heel anders. En daarbij geldt ook, als je iemand niet meer ziet, als je uit elkaar groeit, als je nooit meer contact hebt met iemand, en dan kan zo'n band ook helemaal inzinken. Maar hier staat het nog anders. Bijzonder dat Petrus dat zo kan schrijven aan de gemeente toen. U hebt hem nooit gezien en nooit direct gehoord of gesproken en toch hebt u hem lief. Wonderlijk dat het nog steeds geldt van christenen wereldwijd. En ik hoop ook in deze dienst van dankzegging en nabetrachting dat het bij u, bij jou ook erkenning oproept. hoewel we hem niet gezien hebben, hebben we hem toch lief. Het is wel goed om na te gaan, waar komt die liefde dan eigenlijk vandaan? Waar vindt die liefde dan zijn oorsprong? Als we hem niet gezien of gesproken hebben, moeten we die liefde dan zelf opwekken? Komt die vanzelf uit het niets? Gemeente, gelukkig niet. De liefde komt door het geloof en het geloof naar het gehoor. Uit wat ons verkondigd wordt, uit het evangelie wat ons gepreekt wordt, waar we van gehoord hebben en door het geloof mogen zien op de Heer Jezus Christus. En dat heeft ook Petrus aan het begin van zijn brief in de eerste versen al duidelijk gemaakt wat nu de redenen zijn dat die gemeenteleden van de Heer Jezus Christus houden. Terwijl ze hem niet gezien hebben. Ik onderstreep zomaar een paar dingen uit die eerste verse. Petrus wijst aan, gelijk in vers 2 al, het geloof dat komt bij de Vader vandaan, bij God vandaan. Die u overeenkomstig zijn voorkennis heeft uitverkoren door de heiliging van de Geest. De Heilige Geest die werkt, die het geloof brengt in je hart, die het heiligt en apart zet. En ook noemt de apostel de besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dat wordt gelijk al duidelijk. Dat is de bron van de liefde. Die ligt in God zelf, in wat Hij gedaan heeft en wat verkondigd werd toen en nu. En het hart daarvan mogen we toch wel zeggen, juist ook in de dienst van nabetrachting, dat vinden we toch wel in het werk van de Heer Jezus, besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dat bloed van de Heer Jezus Christus, wat Hij gestort heeft en wat wast, wat schoon wast van onze zonde, wat nu juist vanmorgen ook betoond werd in de viering van het heilig avondmaal. Is dat ook wat bij uzelf centraal mocht staan als u aan mocht gaan aan de tafel, de besprenkeling met zijn bloed, vergeving van onze zonden, zijn werk wat hij volbracht heeft op Goede Vrijdag, maar ook het leven met hem, want Petrus schrijft verder en noemt niet alleen maar het bloed van Christus, maar ook een nieuwe hoop, een nieuw leven door zijn opstanding uit de doden. In vers 3. Hij deed ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop, een hoop die zich uitstrekt naar de Heere. Gemeente, dan merken we wel, het is het werk van de drie enige God, dat er liefde is, ook bij mensen die nooit in levende lijven de Heer Jezus hebben gezien. Je hoort het wel eens vragen, en misschien merk jij het ook wel eens. Als er op je opleiding, of misschien het werk wat je doet, als het geloof ter sprake komt, niemand vraagt, hoe kun je dat nou weten? Hoe kun je nou in God geloven? Je kunt hem niet zien. Wat merk je daar nou van? Als de Heilige Geest werkt. En als hij ons duidelijk maakt wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Wat zijn werk is en wat voor kracht dat werk heeft. Dan ontstaat er liefde. Maar wel door het geloof. Niet met onze ogen natuurlijk, maar met ogen van het geloof. Daarom mogen we ook zeggen, die liefde van de gemeente is wederliefde. Het begint met de liefde van God zelf in zijn verkiezende liefde, in het werk van de drie enige God. En daardoor mag er bij ons komen wederliefde tot de Heer Jezus Christus. Dan vraagt u ook aan elkaar vanavond. En niet in de eerste plaats of we aan mochten gaan vanmorgen aan de tafel van de Heere. maar ook vanuit deze tekst, of die liefde er is. En dat is nog weer iets anders. Of dat we ook zijn aangeweest. Maar we merken wel, het komt aan op de liefde. Tot de Heer Jezus Christus. Als de kern van het geloof. Is dat wat leeft in ons hart? Dat is niet vanzelfsprekend. Ook niet als je in de kerk zit. En denk even aan een tekst van Paulus, die de woorden die Petrus hier schrijft, er bijna omdraait in een van zijn brieven. En Paulus, die schrijft nog over een andere werkelijkheid, die zegt, tot de gemeente, en dat kan dus blijkbaar, als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Die zij een vervloeking. Als we ons dat realiseren, dan is dat wel de ernst ook van het woord van de Heere. Als het werk van Christus verkondigd wordt, dan de liefde is tot hem misschien wel onverschilligheid. Maar laat het wel bedenken wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Ook kan groot geloof zijn klein geloof, maar ergens als het erop aankomt, ja, dan komt het toch op aan dat we die vraag kunnen beantwoorden of het ten diepste onze verwachting toch van hem is of niet. Gemeente, jongens en meisjes, laten we zo onze verwachting stellen, ook vanavond, ook in dankzegging, op zijn werk, op zijn bloedstorting, op zijn opstanding, liefde tot Christus. Maar het geloof, daar hoort nog iets bij. En ook daar schrijft Petrus over. Naast de liefde noemt hij ook de onuitsprekelijke vreugde. Blijdschap waarmee de gelovigen zich verheugen. Dat roept toch eigenlijk wel vragen op. Als je dat leest in deze brief van Petrus. Bij mij wel. Bedoelt hij dan dat je altijd blij bent als je gelooft? Een onuitsprekelijke vreugde die er altijd is, waar je altijd mee vervuld bent als je gelovig bent, als je naar de kerk gaat, als je in de Christus, de Heer Jezus Christus gelooft. Dat kan toch eigenlijk niet? Er zijn ook heel veel dingen die de blijdschap weg kunnen nemen, waar je verdriet van hebt in je leven, of waar je mee strijdt, ook tegen de zonde. Is dat wel reëel wat Petrus hier schrijft, een onuitsprekelijke vreugde? Heeft Petrus wel oog voor het leven zoals het is? Die vraag zou boven kunnen komen. Maar dan merken we ook juist, daar gaat de apostel niet aan voorbij. Daar heeft hij oog voor, want hij weet aan wie hij schrijft. Aan de gemeente in de verstrooiing, gemeenten die ook beproevingen ondergaan, die moeten lijden juist omdat ze christen zijn. Die te maken hebben met tegenstand, met verdrukking, met uitsluiting ook, door bekenden en vrienden en familie, juist omdat ze christen zijn. We zien het ook in vers 6. Daar schrijft Petrus ook over verheuging. Hij schrijft, u verheugt zich, ook al wordt u nu, voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd allerlei verzoekingen. Dus daar weet hij wel van, bedroefd, verdriet, droefheid. En toch ook verheuging. Wonderlijk als dat zo samengaat. Verheuging, terwijl je ook bedroefd wordt. Onze situatie is anders als die van de christenen en de verstrooiing in Klein-Azië. Er zijn ook nu christenen, christelijke gemeentes. Of waar de gemeente zelfs helemaal niet samen kan komen. Omdat er nog steeds, misschien nog wel erger als toen, ook vervolging is. Wij mogen zeggen ook vanavond in vrijheid mogen we samen zijn. En ons wacht geen vervolging of uitsluiting omdat we christen zijn. Hoewel we wel in een tijd leven waarin je steeds meer merkt dat heel veel mensen het fijn vinden als je het geloof maar binnen de voordeur houdt. Dat niet te veel over spreken in het openbaar. Veel mensen er niet op zitten te wachten. Toch tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn. Ons wordt geen strobreed in de weg gelegd om het geloof te belijden. En toch, gemeente, kan voor ons, voor u, voor jou ook herkenbaar zijn. Dat het ook in ons eigen leven beproevingen zijn. Juist als ook het geloof er is. Waardoor je zorgen kent en verdriet hebt. Meer nog dan blijdschap. Dat er allerlei dingen zijn. Door ziekte, door een onbegrepen weg soms, waarin je je eenzaam voelt. Waarin je die verheuging mist. Of misschien juist wel als je aan anderen denkt, aan je kinderen of kleinkinderen, als ze hun weggaan bij de Heere vandaan. Dat kan een beproeving zijn. Droefheid opleveren. Zo kunnen we misschien allemaal wel voor onszelf iets noemen. Want geloof gaat toch zelden of misschien wel nooit zonder dat er één enkele beproeving is. Als ze geloven, worden dan ook juist niet aangevochten door de werkelijkheid waarin we leven, door de zonde, ook door de duivel. De vraag boven kan komen, leidt het wel ergens naartoe? En dan tegelijkertijd dat wonderlijke dat Petrus het hier toch bij elkaar houdt. En de beproeving, maar ook de verheuging, ja zelfs een onuitsprekelijke verheuging. Hij weet van de beproeving, maar ook van de blijdschap. En toch schrijft hij, verheugt u zich. Hij kan er geen woorden voor vinden, hij zegt onuitsprekelijk. Dat woord wordt in het Nieuwe Testament maar één keer gebruikt, onuitsprekelijk. Dat is op deze plaats. Omdat Petrus eigenlijk niet weet te omschrijven met woorden wat die vreugde eigenlijk inhoudt. Hoe je die zou kunnen uitdrukken. Als je die vreugde ervaart die de Heere schenkt, dan tilt dat boven alles uit. Kan dat niet juist zo zijn ook aan het avondmaal? Dat je iets ervaart en uitgetild wordt boven de omstandigheden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Onuitsprekelijk. Dat we het niet uit kunnen spreken, dat zeggen we juist vaak bij hele bijzondere dingen in ons leven. Dat je zo blij bent. Misschien wel bij de geboorte van je kind. Een heel bijzondere moment in je leven. Ik zeg, kan er eigenlijk geen woorden voor vinden om te beschrijven wat toen door mij heen ging. Onuitsprekelijk. Hier lezen we dat het geloof er ook mee samengaat. Met de vreugde die de Heere schenkt, overweldigend, niet in woorden te vatten. Is het zelfs toch zo dat Petrus dat beeld gebruikt van de smeltkroes? Dat juist door de beproeving heen blijkt dat het geloof echt is. Dat je werkelijk op de Heere kunt vertrouwen. Dat de Heere je werkelijk vasthoudt. Dat Hij werkelijk onze zonde vergeeft. Door de besprenkeling met zijn bloed. Juist in de smeltkroes. Het echte goud wordt gescheiden van al die andere metalen, van het vuil. Als het verwarmd wordt. Het geloof blijft over. Als dat bouwt op de Heere. Door alles heen. Ook in moeilijke tijden als je het soms niet ziet. Hou de apostelen toch voor, ook vanavond aan ons, om alles te vinden in hem, om bij de Heere te schuilen. En dan ook nog zo dat God zelf is die ons ten diepste ook vasthoudt. Dat is nog een beeld uit vers 5. Daar spreekt Petrus van bewaking. Jongens en meisjes, jullie weten vast wel wat een bewaker is. Je kunt het wel eens hebben, als je geldwagen ziet, die geld ophaalt bij winkels of bij de bank, bepantserd, dan zitten bewakers in. Als iets heel kostbaar is, wordt het bewaakt. Bewakers lopen rondom een terrein waar niemand op mag komen. Of denk aan de koning en koningin, die gaan niet alleen op pad. Maar soms ook al zie je dat niet, als in het openbaar verschijnen de bewakers om hen heen, om hen te beschermen. Die letten op hun veiligheid. Dat beeld roept Petrus op. Het is de Heer die zijn gemeente bewaakt, die de gelovigen bewaakt. Die waakt voor hun veiligheid. En mogen we dan niet zeggen, wie is er sterker dan de Heer? Wie zal de gelovige uit zijn hand kunnen rukken, ondanks beproevingen? Helemaal niemand. En dat zorgt nog verdieping van de blijdschap, omdat de Heer de sterkste is, de Almachtige, die zijn gemeente vasthoudt. Hij laat niet los wat hij begon. Dat is de vreugde die doorbreekt, de onuitsprekelijke vreugde die doorklinkt in dit gedeelte, onuitsprekelijk. We kunnen er geen woorden voor vinden, maar door het geloof is het wel werkelijkheid, evenzeer als die tekenen van brood en beker. En als zo het geloof er is, dan is er ook dat einddoel, wat Petrus ook noemt, de zaligheid van onze ziel. Het is goed om ook daarbij stil te staan. Het woordje ziel kan ons soms op het verkeerde spoor zetten. Als wij het hebben over ziel, dan denken we soms aan het sterven, scheiding tussen ziel en lichaam. Dus als iemand de Here kent, dan gaat iemands ziel naar de Here toe bij het sterven. Inderdaad, dat mogen wij zeggen en belijden op grond van de schrift. Hier echter, als Petrus schrijft over ziel, gaat het niet zozeer om de scheiding tussen ziel en lichaam. Is het veel meer een woord wat in het Oude Testament ook gebruikt wordt voor het wezen, voor de kern van ons als mensen. Het is veel meer onze persoon, heel de mens, ook het lichaam hoort daarbij. Lichaam, ziel en geest is daarbij inbegrepen. Zo mogen we dat lezen, de kern van wie we zijn. Dus goed om dat af te vragen. Waarheen bent u, waarheen ben jij onderweg met lichaam en ziel? Peter zegt, door het geloof verkrijgt u het einddoel, de zaligheid van uw zielen. Zaligheid. Dat kunnen we hier ook vertalen als redding, als behoud. Dus we zouden ook kunnen zeggen, u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de redding van u zoals u bent, helemaal met ziel en lichaam, behouden zoals u bent. Het laat ook de ernst zien van deze woorden van de apostel. Het gaat om redding, om behoud waarvan, redding van de zonde, redding ook door het sterven heen. Redding van alles wat scheiding maakt tussen ons en de Heere. Redding ook uit de hand, uit de klauwen van de boze. Redding van het oordeel. Zonder het geloof in de Heer Jezus Christus gaan we verloren en zijn we verloren. Zonder het geloof, dan zijn we niet op weg naar het einddoel, de zaligheid. Er is juist de waarschuwing. En daar moeten we niet aan voorbij gaan. We staan vanavond bijzonder stil bij het begin van de brief. Maar ik wijs toch nog even ook op hoofdstuk 4. Bijzonder op vers 17. Waar Petrus eigenlijk nogmaals over het einddoel spreekt. Wat meer over het einde. En dan heel waarschuwend. Hij zegt in vers 17, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dus in onze tekst schrijft hij het einddoel wat je verkrijgt door het geloof, de zaligheid van je ziel. Maar hier vraagt hij, Als je nou ongehoorzaam bent aan het evangelie, wat zal dan het einde zijn? Dat is wat we noemen retorische vraag. Mag jij zelf het antwoord geven? Hoe verschrikkelijk is dat? Ongehoorzaam aan het evangelie. Aan de bloedstorting, aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Geen liefde tot Hem. Wat zal dan het einde zijn? Gemeente, dan wordt het toch nog heerlijker. Als we dan toch mogen belijden. Iets van die onuitsprekelijkheid van de vreugde, redding, behoud van ons leven door het sterven heen. Peter zegt, u zult het verkrijgen. Als we ook dat woord nog even onderstrepen, dan zou je kunnen denken, ja, dat is iets voor straks. Bij het sterven of als hij wederkomt. Dan zullen we het weten, dan zal ik het persoonlijk weten of ik die zaligheid verkrijg of niet. Ja, maar eigenlijk schrijft Petrus die nog anders. Zowel met het oog op het einde, maar eigenlijk de verkrijgende. Iets wat nu al begint en wat doorgaat, verkrijgende. Denk dan nog even terug, wat ik begin van de preek over het examen. In de brugklas ben je nog niet bezig, althans meestal niet, met het einde, met het examen. Als je tot geloof komt aan het begin, dan gaat toch leven wat hier staat, verkrijgende. Dan wil de Heer aan het begin schenken. De zekerheid van de zaligheid, van het behoud, door alles heen. Als we zo op de Heer mogen vertrouwen, mogen we belijden. Hij zal mij behouden. Hij zal mij zalig maken. In Hem ligt het vast, nu al. Dat wil de Heer versterken, juist ook door het sacrament. Dat leidt opnieuw tot vreugde, tot geluk wat niet te beschrijven is. En wanneer ben je gelukkig? Soms door ervaringen. Niet zo lang geleden, misschien las u het ook wel, het nieuws, het onderzoek was, dat in heel Nederland gekeken was, waar zijn de mensen nu het gelukkigst, in welke plaats? En las ik later nog een stukje bij, dat er een trend was, in de ene plaats natuurlijk wat meer geluk als ergens anders, maar ja, wat betekent dat dan? Er stond wat uitleg bij. Nou, mensen hebben ook de ervaring van geluksmomenten. En er stond ook bij, dan zie je over heel Nederland dat het vaak bij jongeren nog wat meer is als bij ouderen. Het had ermee te maken dat je dingen voor het eerst beleeft. Je eerste baan stond er, je eerste auto, je eerste relatie. Het leidt tot geluksmomenten. En later is het toch zo dat bij veel mensen, natuurlijk lang niet bij iedereen, maar dan toch wat minder wordt. Wat wegleidt. En zo is het natuurlijk vaak met dingen die je gelukkig maken, die je niet kunt vasthouden, die weer voorbij gaan. Vergelijk het eens bij wat Petrus hier zegt. Hij zegt verkrijgende. Dat begint. De zaligheid, het behoud wat vast ligt in de Here, dat vult je leven, dat vult je hart. En het gaat niet meer voorbij. Nee, je komt alleen maar dichterbij. Dichter bij dat einddoel, wat uiteindelijk volledig zal zijn. De zaligheid, het leven met de Here. En is het ook de eer van God, niet alleen om mijn persoonlijke redding, maar bovenal de eer van God drie-enig in de verkiezende liefde van de Vader, in de heiliging van de Geest, in het werk van de Heer Jezus Christus. O Petrus schrijft tot de gemeente toen en ook tot ons nu. En het geldt nog steeds. Mag de Heer Jezus lief hebben terwijl u hem niet gezien hebt. Als we zo over dat einddoel denken, dan mogen we ook zeggen, zoals Paulus ergens schrijft, dat zal anders worden, want dan zult u hem zien van aangezicht tot aangezicht. Nu is onze kennis ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik ook gekend ben. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 100. Daarvan vers 1 en 4, Psalm 100, vers 1 en vers 4. Laten wij samen de Heer danken en bidden ook nog het bijzonder voor enkele zaken voorbeden doen. Voor Israël, ook voor het christelijk onderwijs willen we bidden. Ook danken voor de jongeren die examen gedaan hebben mochten slagen en ook bidden als het resultaat anders was. En ook op deze Vaderdag bijzonder ook voorbeden doen voor alle vaders, maar ook voor hen die geen vader geworden zijn, hoewel ze dat misschien wel wensten. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Drieëne God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo wordt ons aangewezen, ook vanavond, dat het nou eerst uw liefde is, maar dat ons komt in de verkondiging van uw woord, in uw werk, of van het werk van de Heer Jezus Christus, dat ook centraal mocht staan deze zondag, diensten van woord, de bediening van het woord, maar ook de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Heer, wilt u schenken voor ons alle hier, de kerk, maar ook thuis met de dienst verbonden, dat er ook wederliefde mag zijn. Wel we niet gezien hebben, toch lief mogen hebben. Bewaar ons, Heere, voor die ongehoorzaamheid aan het evangelie. En vervul ons met de blijdschap en het uitzicht op de zaligheid. Wilt u het bijzonder ook versterken, zo ook in ons eigen leven beproeving en nood en zorgen kunnen zijn. Ons alles voor u neerleggen. Heren, gedenk zo de gemeente, dienaar van uw woord, broeders van de kerkraad, ook al het werk wat geschieden mag. Ik ben ook bijzonder voor de jongeren van de gemeente, ook voor hen die examen hebben gedaan en de uitslag daarvan kregen. Met hen mogen we hartelijk danken en erkennen als daar bericht kwam dat mochten slagen. Heren, zullen ook dan met hen zijn. Ook de keuze die ze maken voor een volgend seizoen, of werk of een opleiding, ook daar duidelijkheid over schenken. We bidden ook, heren, om uw kracht en nabijheid als een teleurstellend bericht kwam, dat u ook dan schenken wat nodig is. Uw nabijheid geven. Heren, ik bid ook voor alle jongeren, als ze bezig zijn, de laatste dingen van een opleiding of op school of met werk. Ik bid ook voor het geheel van het onderwijs en het bijzonder ook voor al het christelijke onderwijs. We danken u dat dat er mag zijn in ons land, in vrijheid. Een gave die u ons schenkt. Heren, wil ook kracht geven en inzicht en wijsheid. En ook moed en sterkte. Ook als het soms moeilijk kan zijn. Mag het ook vrucht dragen, ook het christelijk onderwijs op de basisschool, op andere scholen, middelbare school. Dat mag bijdragen tot de vorming. Om boven ons vertrouwen op u te mogen stellen. Gedenk ook midden van de gemeente en gezinnen. Bijzonder deze dag. We gaan u op alle vaders. Dus ook werkelijk, heren, midden van een gezin als een priester mogen zijn, naar u te wijzen. Geeft u ook kracht en sterkte. Zo op midden van het gezin te zijn. En ook bidden we, heren, als de kinderzegen niet kregen, terwijl we dat graag zouden willen, wees ons ook dan nabij. Gedenk ook ons allen, de gezinnen, vaders, moeders, kinderen, maar ook als we alleen zijn, als er misschien eenzaamheid is, dan dragen we elkaar aan u op. Heren, gedenk uw gemeente hier, op alle plaatsen van uw heerschappij, zegen het werk van zending en evangelisatie. Bid ook voor landen waar vervolging is en verdrukking. Geef ook daar wat nodig is. Gedenk uw volk Israël, dat ook zij mogen zien. De Heer Jezus Christus op het werk wat hij volbracht heeft. De Messias belijdende Joden. Heren, zegen uw werk. Breid uw koninkrijk uit. Dat u genadig onze dank aanvaarden voor alles wat u schonk ook deze dag, deze dienst. En genadig het verkeerde wegnemen en vergeven. Hoort u ons zo in danken en bidden in de lof van uw naam. Niet om iets van onszelf, maar uit genade om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 145. Psalm 145 en daarvan vers 4 en ook vers 7. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, die hem lief heeft. Psalm 145 vers 4 en vers 7. Gemeente gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.